Goedemorgen. Je mag geen hand geven, je mag er niet omhelzen, dat deden we toch al niet. Maar het is allemaal een beetje vreemd, maar we vinden het fijn dat het woord van God niet gebonden is. En dat we dat nog vrij mogen uitdelen, ook vanmorgen weer via radio en televisie. Broeders en zusters, we leven vandaag in de eindtijd. Een beetje concreter gezegd. We leven vlak voor de komst van de Heer Jezus voor zijn gemeente. En nou het lied wat we vroeger al zongen in de tentsamenkomst, ik denk nog aan de oude broeder Kis, ja ik ben al oud hoor. Dat was, al de tekenen onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt. En die tekenen zijn er vandaag volop en die vermenigvuldigen zich elke keer of elke maand zou ik bijna willen zeggen opnieuw. We hebben vandaag te maken met de afbraak van het christendom. En dat gaat hoe langer, hoe sneller. Ik las in de krant onlangs dat mensen tussen 18 en 40 jaar, daarvan zegt in Nederland 72% niets meer met God te hebben. Dat is bijna een kwart van de jonge mensen. De snelle invloed van de islam, die gigantisch onderschat wordt. Ze zitten tegenwoordig in de gemeenten, ze zitten in de Tweede Kamer, ze zijn burgemeesters. Ik heb het niet over de mensen, hoor, begrijp me goed. Ik heb het over de leer van de islam. En als u zich daarin zou verdiepen, dan weet u dat de leer van de islam een antichristelijke godsdienst is. Dan kun je alle boeken lezen. Wat ook een teken van de tijd is, Gods volk, wat steeds meer in de benauwdheid komt. En ja, het wordt op het ogenblik allemaal overschaduwd door andere dingen. Ik denk maar aan de coronatoestanden. Maar er gebeurt in Israël gigantisch veel dingen achter de schermen. En de omringende landen maken zich steeds meer op, onder aanvoering van die man daar in Iran, om dat oude volk in de pan te hakken. Maar we hebben een God die getrouw is. Die op de troon zit. En die geweldige dingen, ben op het ogenblik een paar boeken weer aan het lezen, die ik 40 jaar geleden ook gelezen heb. En dan zie je dat het hoogst actueel is wat er allemaal gebeurt. Maar God is getrouw. En al die vijanden van Israël, die lopen zich vandaag of morgen te pletter op de God van Israël. En dat wordt wel eens vergeten. We verdwijnen, het verdwijnen wou ik zeggen, van de normen en waarden in ons land. Ik stond van de week op een parkeerplaats bij ons in Kampen, want daar kom ik vandaan en ik stap eruit. Zo'n gigantische rotzooi op die parkeerplaats. En daar stapt een meneer uit en zegt, heb je dat gezien? Ik zeg, ja. Hij zegt, het is verschrikkelijk. Ze gooien de rotzooi maar zo van en zeggen, het interesseert. Nou ja, je hebt gezien de rellen in Rotterdam, nou gisteravond weer in Utrecht. Er is een en al, er is geen orde en er is geen regelmaat meer. En dat heeft allemaal te maken met de tijd. En dan is het triest en merkwaardig en ook verbijsterend, vind ik, dat je onlangs in de krant kon lezen dat christenen massaal de leer van de eschatologie, de leer van de komende dingen, van de toekomst, loslaten. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Terwijl zo vlak voor de dingen staan. Als de Heer Jezus in zijn profetische reden, dat kunt u lezen in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21 bijvoorbeeld, het over de tekenen van de tijd heeft, over de zicht op de tijd, dan zegt hij, dan verwijt hij de geestelijke leiders dat ze geen zicht hebben op de tijd toen waarin ze leefden. En ik verbaas me er elke keer weer over, dat zoveel christenen die het woord van God al kennen, absoluut geen zicht hebben op de tijd waarin we leven. Och, het gaat allemaal weer over, zeg, het was vroeger ook allemaal zo. Maar dat is jezelf een beetje voor de gek houden, want dat is namelijk niet waar. Een staatsman uit de 19e eeuw, Isaac da Costa, heb je ons van gehoord, denk ik, die heeft ooit gezegd, leg de krant naast de Bijbel en je weet hoe laat het is. Ik zeg het altijd bij, je moet natuurlijk niet de krant op de Bijbel lezen, want dan lees je alleen de krant maar. Nee, leg de krant naast de Bijbel en je weet hoe laat het op Gods klok is. De Bijbel staat vol over deze dingen. Natuurlijk in het Nieuwe Testament, de brieven van Paulus, boek Openbaring niet te vergeten. Maar ook het Oude Testament, in de psalmen komen die dingen voor. Een van die berende, ja, moet ik wel zeggen bekende psalmen, en messiaanse, profetische psalmen, is psalm 2. En dat wil ik met u lezen. Ik lees nog de NBG-vertaling voor de mensen die dat graag willen weten. Ik zeg niet dat de andere vertalingen niet goed zijn. Sommige wel, sommige minder goed. Maar ja, ik ben hierbij opgevoed. En ja, dan weet je op een gegeven moment precies waar een bepaalde tekst staat. Hè? U kent dat wel. Hè? Goed, psalm 2. Een messiaanse of een profetische psalm. Dan lezen we, waarom woelen de volkeren? Echt actueel. En zinnen de natie en de volken de regering op ijdelheid. De koningen der aarde scharen zich samen en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalf, dat is de Heer Jezus. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan denk je wel, zou God het allemaal niet zien? Jawel, vers 4. Die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. Maar dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. En wat zegt hij dan? Ik heb mijn koning gesteld over Sion, dat is Jeruzalem, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit dat hier. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Dan heeft hij het over de Heer Jezus. Ik heb u heden verwekt of opgewekt, mag u oplezen. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. Een einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knot. Dat is als de Heer Jezus straks de oordelen uitspreekt. U kunt het allemaal lezen in de Openbaring. En stuk staan als pottenbakkerswerk. Nu dan, koningen, mensen, wees verstandig. Laat u gezeggen door het woord van God. Gij richters, gij leiders der aarde. Dient de Heer met vrees en verheugt u met beving. Kus de zoon opdat hij niet toorn en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Want allen die welzalig, de oude vertaling zegt welgelukzalig, allen die bij hem schuilen. Dat is een profetische psalm. En dan ga ik nog even naar 2 Petrus 1. En daar lezen wat de apostel zegt over het profetisch woord. 2 Petrus 1, vers 16. Wel even wachten, want het Nieuwe Testament is een eentje verder. 2 Petrus 1, vers 16. Daar zegt Petrus, als hij de ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking, dat kunt u lezen in Matthäus 17 bijvoorbeeld, want wij zijn geen vernuftig vervonden dichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest, we zijn erbij geweest, zegt hij, van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, dat zegt God dus, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord uit de hemel komen, toen we met hem op de heilige berg waren, ziet u wel. En we achten het profetische woord, daarom des te vaster. En gij, gelovigen, doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover de schriftlezing. Maar ik wil u en mijzelf bepalen, voornamelijk vanmorgen bij psalm 2 dus, wat ik u net al zei. Psalm 2. En het thema waar ik met u over na wil denken is vanmorgen, de koning komt. En bedoel ik niet Alexander, dat begrijpt u wel. Maar dan bedoel ik de koning in heerlijkheid. Ik zei net al, we leven in profetische tijden. En heel de wereld is in rep en roer. Alles staat op de kop. Het zijn allemaal signalen van de eindtijd. Dingen die nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid gebeurd zijn. Televisie, kranten, radio. Als je dat leest en hoort en ziet, dan trek je de tekenen als een soort schalen aan je voorbij. Azië, Afrika, Midden-Oosten, Europa niet te vergeten. En dan zei ik straks al, christenen in het algemeen, maar dan verbaast het mij ook elke keer weer dat er ook evangelische christenen zijn die het absoluut niet zien. kom ze regelmatig tegen. En dan denk ik, lieve mensen, dat moet je toch zien, dat moet toch opvallen. En Gods woord spreekt daar ook over. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik zie niks, ik hoor niks, ik lees niks, je kunt de Bijbel dichtlaten, wat zoveel doen en zeggen, oh, het is altijd al zo geweest. Gaat wel weer over. Maar het is niet realistisch, het is ook niet waar. Als je ogen en je oren de kost geeft en Gods woord leest en gelooft, dan moet je gaan zien, de koning komt. En als je goed luistert naar het wereldgebeuren, dan kun je als het ware de voetstappen horen van de komende koning. De Heer Jezus zegt in Lucas 21, en dan heeft hij het over het eindtijd, let op de vijgenboom. Vijgenboom is altijd een teken van Israël. En zegt hij erbij, op al de andere bomen. Dat is de volkenwereld. Je moet op letten wat daar gebeurt. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer juist vandaag door de tekenen in de wereld spreekt. Natuurlijk in de eerste plaats ook door zijn woord. En ik zei net al, zo'n bijzondere psalm in het Oude Testament is psalm 2. Er staan 12 versen. 4 pericoopjes, stukjes van 3 versen. En ik geloof dat elk stukje een spreken is van God op een bijzondere wijze. De eerste 3 versen spreken van God door het wereldgebeuren. Het tweede stukje is spreken van God zelf, wat er gaat gebeuren. Het derde stukje, 7 vers 9, is een spreken van de Heer Jezus. En het vierde stukje, 10 tot 12, is een spreken van de Heilige Geest. Het eerste stukje, dus de eerste 3 versen, is een spreken van God door het wereldgebeuren heen. En ik zei net al, wat staat er dan? En de machthebbers, vers 2, spannen samen tegen de Here en zijn gezalfden. Waarom woelen de volken staan? Waarom zijn ze zo onrustig? Waarom is het toch chaos? Waarom weet niemand hoe het nog opgelost moet worden? Ze praten maar en ze doen maar. En het kost miljarden en schiet niks op. Want het is de realiteit waar we vandaag mee te maken hebben. Zoveel vredesconferentie, maar die vrede is verder weg dan ooit. Waarom zoveel rampen, oorlogen, terroristen, normen en waarden die verdwijnen? Waarom loopt dat zo gigantisch voor? Dat zeggen ze als ongelovigen. Een ongelovige buurman zei, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dat klopt. Je kunt als gelovige maar één conclusie trekken. Omdat de mensheid in zijn totaliteit God de schepper doodverklaard heeft. Die hebben we niet meer nodig, zeggen ze. We regelen het zelf allemaal wel. Wij bepalen wel wie er geboren mag worden. En we bepalen zelf wel wanneer een einde aan ons leven. Maar als wij vinden dat er voltooid is, dan is het goed. Dat is de mens van vandaag. Daar hebben we God niet bij nodig. Denken ze. Maar het is een spreken van het wereldgebeuren door de dingen die gebeuren. Daar staat in vers 2. Het is een rebellie. Een samenzwering. Een opstand. De hele wereld is een rebellie. Je hoeft maar even, ja, je hoeft even nationaal te kijken. Soms zeg ik tegen mijn vrouw, doe maar uit, want ik word er niet goed van. Je hoort alleen maar over opstanden en corona. Verder hoor je bijna niks meer. Maar ook dat bepaalt de tijd. En wat roepen ze dan? Laat ons een boeien verbreken. We willen niet eigen koning over ons zijn. Dat hebben niet alleen de Joden vroeger geroepen. Maar dat loopt de wereld ook. Die roept dat ook. We maken het er allemaal zelf al uit. We willen zelf de dienst uitmaken. We willen vrij zijn. We willen autonoom zijn. Maar ze hebben niet in de gaten dat er een gigantische gebondenheid is. We maken zelf al uit wat goed en kwaad is. Er is vandaag geen absolute waarheid meer. Alles is relatief geworden. Wat goed is voor mij, dan doe ik. En wat jij goed vindt, nou ja, dan moet jij dat maar weten. Dat is de spreken van de mens zonder God. En de mens is al zo progressief geworden, dat men abortus en euthanasie als een recht is gaan beschouwen. Dat maken we allemaal zelf al uit. Ik bepaal wat ik met mijn lichaam ga doen. Ik zei straks de jonge mensen, of jonge mensen, maar mensen dus 48, die dan, waarvan 72% zegt, we hebben niks met God te maken, maar je kunt het nog breder trekken, dat stond ook niet een tijd geleden in de krant. 55% van de Nederlanders gelooft nergens meer in. Ja, in zichzelf. 27% is atheïst. En 17% gelooft nog in een persoonlijke God. We zijn een compleet heidens land geworden. Ik kom uit een gemeente waar altijd veel zendelingen uitgezonden zijn. En ik heb wel eens gezegd, maar goed, ik begrijp, als iemand dat zijn opdracht is, dan moet je dat doen. Ik was ook een van de oudsten daar zo. Maar ik heb wel eens vaak gezegd, je kunt veel beter in Nederland blijven, want dan kom je meer heidenen tegen als in Afrika. Een beetje overtrokken natuurlijk. Maar ze begrepen precies wat ze bedoelen. En de christenheid. De christenheid is een totaliteit. God heeft aan ons als mensen het prachtige geschenk gegeven van het huwelijk. Bijvoorbeeld, Efeze 5 spreekt over de gemeenschap van Christus en de gemeente als voorbeeld voor het huwelijk. Vandaag spreekt men over een homohuwelijk. Maar het is een regelrechte ontering en belediging van God als schepper van man en vrouw. En God noemt deze dingen gruwel. Lees maar in de Bijbel. En hoe kun je dan als kerken iets inzegenen wat God een gruwel is? Dat gaat mijn verstand erboven. Maar goed, we maken het allemaal zelf uit, vandaag en de dag. Weet u nog, 2004, ik heb het nog steeds over een spreken van de wereld. 2004 moest in Rome de Europese grondwet getekend worden. Er zaten alle regeringsleiders bij, meneer Balkenende was er toen ook bij. Maar in die zaal waar dat ondertekend moest worden, stond nog het beeld van keizer Constantijn. U weet, het was de eerste christenkeizer. Maar dat beeld moest eerst weg. Want dat herinnerde nog te veel aan het christendom. En zo is toen de tijd al het liberaal humanisme met vlag en wimpel binnengehaald. En we zien vandaag wat daar de gevolgen van zijn. Een tijdje geleden zei iemand, de EU heeft God niet nodig. Nou, dat hoef ik niet te zeggen, dat zag je al lang natuurlijk. En meneer Juncker, die tot nog de grote baas van de EU was, die meer aangeschoten dan nuchter was, dat is de realiteit, heeft onlangs gezegd, het komt allemaal best goed met de EU, want machten van een andere planeet zullen ons daarbij helpen. Nou, je hoeft maar twee keer te raden wat die machten zijn. Dat zijn de machten van de vijand van God. Nog één ding. 10 jaar geleden, goed dat is alweer 10 jaar geleden, maar toch, kon je in de journaal lezen of zien een interview met professor Dr. Richard Seed, een Amerikaanse wetenschapper, die al jaren bezig was met klonen. Hij zei letterlijk, we kunnen al dieren klonen, maar binnenkort gaan we mensen klonen. En zei die erachteraan, en dat trof mij, God maakte mensen naar zijn beeld, staat er in de Bijbel, maar wij zullen straks mensen maken naar ons beeld. Ja, je moet maar durven. Trouwens, het komt steeds korter bij, hè. 2 jaar geleden, wetenschappers in Groningen zeiden, we zullen binnenkort in staat zijn om leven te wekken. En afgelopen winter zeiden wetenschappers in Maastricht, we kunnen nu ook mensen maken. Let op het woordje maken. We hebben daar de schepper van alle leven, dat zeiden ze letterlijk bij, niet meer nodig. Dat is een spreken van het wereldgebeuren van de Heere zelf. En die wereld dreigt daarmee zichzelf te vernietigen. Maar het is ook een spreken dat de koning spoedig komt om alles op te lossen wat wij mensen beknoeid hebben. Het tweede pericoop heb ik genoemd, 4 tot en met 6, een spreken van God zelf en over zijn handelen met zijn volk Israël. Wat zegt de Heer dan van al die dingen? Dat vraag je toch wel eens aan. Ziet hij het dan niet? Ja, de Heer ziet het wel. Hij heeft nog geduld. Het is nog genadertijd. Er moeten nog mensen gered worden. Wat zegt hij in vers 4? Die in de hemel zetend lacht. De Heer spot met hem. Hij laat het nog even doorgaan. In Zefanja 4 vers 7 die zegt, God zwijgt nog in zijn liefde. Maar als God ging spreken, als mensen zeggen, waarom zwijgt de Heer dan nog? Als God zou gaan spreken, dan moet hij komen met zijn oordeel over deze wereld. En die oordelen komen heel gauw, hè? Laten we ons niet vergissen. Maar God zwijgt nog, omdat er nog genadetijd is. Hij wil nog mensen redden voor de eeuwigheid. Maar zijn zwijgen is ten diepste zijn spreken. God zwijgt nog als vandaag ook weer op kansel zijn woord ontkracht wordt. Er is een dominee in Zeeland die nergens in gelooft. Ook niet in God. Maar elke zondag staat hij op de kansel. Dat was knap om over God te spreken waar je niet in gelooft. Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk. En de kerken puilen uit. Mensen willen niet meer horen. God zwijgt nog als zijn kinderen moeten lijden. 2018 zijn er 160.000 christenen wereldwijd omgebracht om hun geloof in de Heer Jezus. Dat wordt wel eens vergeten. Maar dat gebeurt vandaag. God zwijgt nog als het bloed van de Heer Jezus belachelijk wordt gemaakt. Er is een dominee in Duitsland, Ansel Grün, heeft talloze boeken geschreven en ze gaan als warme broodjes over de toonbank. En hij zegt, dat bloed in de Bijbel, dat is een bloeddorstig gebeuren wat mensen ervan maken, maar wat God nooit bedoeld heeft. Wat zal die man wat uit te leggen hebben straks als hij voor de Heer kon staan? We hebben bij ons in Kampen, hadden twee theologische hogescholen. Er was een professor die zei, ach, dat bloed van de Heer Jezus, dat waren rituelen, dat behoorde tot het Oude Testament. Dat hebben wij vandaag niet meer nodig. God zwijgt nog als zijn heilige naam en zijn woord wordt bespot, ook op radio en televisie vandaag. God zwijgt nog als zijn oude volk steeds meer in het nauw komt. En door iedereen in de steek wordt gelaten. God zwijgt nog. Waarom is toch dat hele dierenwiel tegen dat kleine volkje van nog geen 7 miljoen inwoners? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom de haat tegen dat kleine volkje wat de kinderen in de Palestijnse gebieden al vanaf jongs af ingeprent wordt? In schoolboeken die door u en mij betaald worden. Want daar komt het op neer. Waarom reageert de wereld woedend als Israël zijn burgers beschermt, wat toch ieder mens zou doen? Waarom reageert ze niet of nauwelijks als in Nigeria, in Soedan en in Indonesië honderden christen worden afgeslacht? Waarom dat selectief gedrag van de media? Ik heb zelf 26 jaar bij de media gewerkt. Maar de media is per definitie anti-Israël. Waarom dat selectief gedrag? Omdat Israël, lieve mensen, een zichtbaar teken is van de levende God. Omdat elke Jood een bewijs is dat God bestaat. Omdat de duivel die erachter zit, weet dat de koning van Israël voor Israël spoedig komt. En dat zijn dagen geteld zijn. Daarom wijst de wereld Israël af. Omdat ze ten diepste de God van Israël afgewezen heeft. En daarom is het daar in het Midden-Oosten geen politiek probleem. Maar geestelijk probleem. Weet u, de dingen zijn zo krom vandaag. De hele wereld, ook Nederland, was in rep en roer toen Israël een muur bouwde of een hek om hun eigen burgers te beschermen. Maar toen andere landen, Mexico, Pakistan, Nigeria, Sudan, ook een hek bouwden met dezelfde bedoeling, hoorde je daar niemand over. Maar daardoor dat hek in Israël, de terreuraanslagen, met 80% verminderd zijn, en vele levens gespaard heeft, daar hoor je niemand over. Want dat past niet in hun retoriek. Ik zeg niet dat Israël alles goed doet, zeker niet. Trouwens, Nederland kan er ook wat van. Maar waarom hebben veel Nederlanders, ook veel christenen, zo'n vertekend beeld van wat er in Israël gebeurt en Gods plan? Omdat ze meer in de krant lezen dan in de Bijbel, denk ik. Want daar is het heel erg duidelijk. Dr. Cohen Stewart was 12 jaar lang adviseur van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk in Israël, in Jeruzalem. En hij zei een tijdje geleden nog in de krant: de Nederlandse media zijn, als het om nieuws uit Israël gaat, gehersenspoelde Palestijnse propagandisten. Dat is ook waar, want alle nieuws komt bijna alleen maar van Palestijnse cameramensen. Ik heb daar gewerkt, ik weet dat een beetje. Waarom die haat? Weet u, we hebben vandaag te maken, en dat is ook het profetisch woord, Matteüs 24, vers 9, daar zegt de Heer Jezus: gij zult door alle volken gehaat worden. Waarom? Om mijns naams wil. Dat is de diepste reden. En die profetie van de Heer gaat vandaag voor onze ogen in vervulling. De hele wereld laat Gods volk in de steek. Jullie moeten met Hamas praten, zeggen ze. Hoe kun je met iemand praten die je vernietiging wil? Dat kan toch niet? Een paar jaar geleden 4 biddende Joden afgeslacht werden als beesten. De dolgedraaide Palestijnse jongeren vierden de mensen in de streken daar feest. Toen in 2001 3000 mensen stierven bij de Twin Towers in New York, was de feest in de Palestijnse gebieden, weet u wel? Met de gejuicht en blijdschap van elkaar eten en drinken, dat volk is zo ten diepste vervuld van hart. En toen vorig jaar 3 Joodse tieners werden vermoord, en ze 3 dagen later weergevonden werd, in een plastic zak in stukken gehakt, ja, dat staat niet aan de voorkant van de krant, maar het gebeurt wel. Toen zei een van de moeders van een van die daders: ik dank Allah op mijn blote knieën dat mijn zoon dat heeft gedaan. Hadden wij toch helemaal doorgedraaid of niet dan? De haat die erin zit. Hamas wil de vernietiging van Israël. Maar God heeft gezegd: wie mijn volk aanrandt, randt mijn oogappel aan. Het antisemitisme is wereldwijd bizar. En 75 jaar na de Holocaust kan ook in Nederland bijna geen Jood er veilig meer op straat lopen. Of ze worden uitgezolden, of ze worden een keppeltje afgejat. En ze worden bedenkt. Het antisemitisme is ergens in de jaren 30. De naam Israël en de naam Jood lijken vandaag meer een vloek dan een zegen te brengen. Men kan u bemoedigen. Gods woord zegt: het wordt spoedig anders. Er komt een tijd, zegt Zacharia, dan zullen 10 man uit de volkeren de slip van de Joodse man pakken, leest u maar in Zacharia, en zeggen: we willen met u meegaan, want we hebben gezien dat God met jullie is. Daar gaat het naartoe. Wie mij zegent, zal ik zegenen. Wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. En wie mijn volk vervloekt, zal ik vervloeken. Nog één voorbeeld. De vorige president van Venezuela, Hugo Chavez, een ongelovige antisemiet, heeft ooit eens in een toespraak gezegd: ik vervloek dat volk tot in mijn diepste wezen. Ik vervloek dat volk tot in mijn nieren toe. Een paar jaar later werd hij ziek. Ernstige tumoren, waarvan hij ook overleden is. Weet u waar? In zijn nieren. Toevallig? Nee. God laat niet met zich spotten. Wie mijn volk aanrandt, zal ik aangaan, en wie mijn volk zegent, zal ik zegenen. Maar God gaat binnenkort spreken. Vers 4. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. De hele wereld bemoeit zich met Israël. Weet je wat God gezegd heeft in Psalm 109, 32? Jeruzalem is mijn stad, want het wordt de stad van de grote koning. Israël is mijn land, Leviticus 25. En de Joden zijn mijn volk, Genesis 12. En God spreekt vandaag heel bijzonder door het gebeuren in het Midden-Oosten. God zegt: ik heb mijn plan met deze wereld, met mijn gemeente en ook met mijn volk Israël. En mijn plan gaat door. Of Amerika dat nog wil, of Iran, of de Verenigde Naties, of de EU. Ik heb mijn koning gesteld. En die koning komt spoedig. Het derde pericoopje was van 7 tot 9. Dat is een spreken van de Heer Jezus. Want die grote koning die voor Israël komt, om daar echt de vrede te brengen, want dan komt de vrede pas, is de Zoon van God. Onze redder en onze verlosser. Lang voordat de wereld bestond, is daar in de hemel gesprek geweest. Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God had een plan om de verdoemde mens te kunnen redden, want God is liefde. Maar de mens stond schuldig voor een heilig God. En iemand moest die schuld betalen. Iemand die zonder zonde was. Nou, zo'n mens is er niet en was er niet. En toen zei de Heer Jezus, je kunt dat lezen in Hebreeën: Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En toen werd het kerstfeest. En toen kwam de levende God in de Heer Jezus van boven naar beneden. Dat is precies het tegenovergestelde als alle wereldgodsdiensten. Die moeten zich altijd opheffen naar God die er dan ergens moet zijn. Ja, waar weten ze ook niet. Maar God kwam in de Heer Jezus naar ons toe. Onze kinderen zongen het vroeg al op de club. Toen ik in de put zat, haalde hij mij eruit. Nou, dat is de evangelie. We zaten allemaal van natuur in de put. Hij kwam en tilde ons eruit. Zijn liefdesaanbod. Daarvoor kwam hij. Maar ook om allen te oordelen straks, die zijn liefdesaanbod hebben afgewezen. Vers 8 en 9, God zal straks het oordeel geven aan de Heer Jezus. Hij komt om allen te oordelen die zijn liefdesaanbod hebben afgewezen. En wat lees je dan in Openbaring 6 vers 16? Dat de volken die hem afgewezen hebben roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want die kan ons bewaren voor de toorn van het lam. Dat is volgens mij de eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over de toorn van het lam. Dat gaat wel komen. En die koning zal straks heersen op de troon van David. In Jeruzalem. En dan zegt Jeremia 30, dat te Jeruzalem ligt. Net of Jeremia wil zeggen, nou, als je het nou niet begrijpt, zal ik het nog een keer zeggen. Vandaar die trouw. Waarom heeft de hele wereld toch belangstelling voor Jeruzalem? U heeft wel eens afgevraagd. Waarom wil de islam Jeruzalem? 1800 jaar heeft nooit een Arabier, nooit een islamiet belangstelling getoond voor Jeruzalem. Ze hebben geen belangstelling voor het land, want toen de Joden daar 48 kwamen, was het één grote woestenij. Moet je nou eens kijken. Het wordt niet één keer in de Koran genoemd, dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar. We laten ons veel te veel wijsmaken door dingen die niet wijs zijn. Er staat alleen al 854 keer het woord Jeruzalem in het Oude Testament. Ik heb het net gelezen, Psalm 132, God zelf zegt, ik zal daar straks gaan wonen. Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. Straks in het duizend jaar vrederijk. Alles wordt binnenkort, alles staat binnenkort centraal op Israël en Jeruzalem. Iedereen heeft vandaag zijn mening over Jeruzalem, over Israël. De Verenigde Naties, de EU, christenen, niet-christenen, ze hebben allemaal hun mening. En ze zeggen dan, we kunnen over een heleboel dingen kunnen we het eens worden, maar Jeruzalem, dat wordt lastig. Jeruzalem is het grote struikelblok. Dat wordt een lastig probleem. Weet je wat ik nog zo mooi vind? Dat heeft God al lang gezegd. In Zacharia. Weet je wat hij daar gezegd heeft in Zacharia 12? Want ik en niemand anders maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelking voor alle volken. Ten die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Allen die haar heffen zullen zich deerlijk verwonden. Dat is wat God zegt. Omdat we toch veel meer gaan zien en geloven. Wat de Heer. Vandaar die strijd om Israël, vandaar die strijd om Jeruzalem. De vijand zit erachter, die ook weet dat de koning spoedig komt. Maar God is getrouw. Zijn plannen vallen en er komt een vrede in het Midden-Oosten, we zijn erachter. Openbaring 19, komt de ruiter op het witte paard, de vredevorst. En hij brengt straks de vrede. Het is misschien toch nog even goed om te zeggen, kan nog wel hè. We worden zo misleid en voor de gek gehouden. De Palestijnen beweren dat ze vechten voor haar oude thuisland. Dat zie je bijna dagelijks op de televisie. En de Joden hebben ze eruit verdreven, dus de Joden zijn de schuld. Maar dat is een volkomen misleide stelling. Nooit in de historie bestond er een Palestijnse staat. En Israël veroverde de zogenaamde bezette gebieden, ik noem het liever betwiste gebieden, op Jordanië, niet op de Palestijnen. Trouwens, wie zijn Palestijnen? Palestijnen zijn gewoon Arabieren, vroeger uit Syrië, uit Libanon, uit Egypte, uit Irak. Een Palestijnse taal of een Palestijnse cultuur heeft nooit bestaan. De naam Palestijn of Palestina werd voor het eerst gebruikt in de jaren 70. Toen de Romeinen hun genocide uitvoerden over Israël. De stad werd verwoest, de tempel werd verwoest en meer dan 1 miljoen Joden werden vermoord. De Romeinse overheerser zei, we zullen alles doen dat het volk niet meer bestaat en dat ook Israël niet meer bestaat. En we noemen het niet meer Israël, we noemen het nu Palestina, Palestijn. En het hele zogenaamde Palestijnse vluchtelingenprobleem, waar de Palestijnse leiders zo graag mee schermen, en wat voor die mensen zelf ook verschrikkelijk is, laten we dat even vaststellen, is door hunzelf gecreëerd. Alleen dat lees je in de kranten niet. Het waren de Arabische leiders die in 1948, toen men het plan van de VN tot een twee-staten-oplossing niet accepteerde, want dat is het probleem, dat ze hun onderdanen opriepen om even Israël te verlaten, en nadat zij Israël zouden vernietigd hebben, want dat was het probleem, konden ze weer terugkomen en dan kreeg iedereen zijn eigen stukje land. Maar het liep anders. De Palestijnen vluchtelingen kwamen niet terug en werden ook niet opgenomen door hun Arabische broeders. En sinds die tijd gebruiken de Palestijnen, misbruiken moet je zeggen, dit hele probleem wat ze zelf gecreëerd hebben voor hun haat tegen Israël. Dat zijn de feiten. En ieder die objectief en eerlijk in de geschiedenis wil duiken, kan dat toch zelf lezen. Maar dat honderdduizenden Joden die een hele domicilie in alle Arabische landen hadden voor een bezitting, een bedrijf en zo, werden al die landen uitgejaagd, want dat hoor je ook nooit, en werden beroofd, moesten alles achterlaten en vluchten naar Israël, want ze waren een land, hun leven niet veilig. Daar hoor je nooit wat over. Maar dat gebeurt ook. Maar God weet het. Binnenkort zal de Heer recht spreken. Ik heb nog een vierde spreken, en dat is 10 tot en met 12. Nu dan, koningen, wees verstandig en laat u gezeggen, gij richters der aarde. Je zou kunnen zeggen, nu leiders van de aarde, wees verstandig, laat je toch zeggen, het is nog genadertijd en laat je nog redden. En dat komt ook tot ons verborgen en tot ieder. Als u hem nog niet kent, of alleen maar verstandelijk kent, maak dan ernst met je leven. Als er nog geen koning over je leven is, als hij nog niet de dienst uitmaakt, als je leven nog niet op orde hebt, maak dan ernst met je leven. Want de koning komt spoedig. Dient de Heer met vrezen, vers 11, dat wil zeggen met eerbied en ontzag. En verheugt u met beving, dat wil zeggen met een heilige vrees. Er wordt vandaag volop over de liefde van God gesproken. En dat is waar. Mijn bezwaar is dan dat onder dat lief zijn tegenwoordig zo langzamerhand alles maar kan. Maar dat God ook heilig is, dat hoor je niet zo heel vaak. En dat moet wel in balans liggen. God is liefde, maar God is ook heilig. Want zegt vers 12, zeer binnenkort ontbrandt zijn toorn. Hé, dat is toch vreemd? We spreken toch alleen maar over liefde van God. En God die liefde is, ja, dat heeft hij bewezen. Toen hij zijn bloed en leven gaf in zijn zoon op Golgotha. Als mensen wel eens vragen, waar is die God van liefde dan? Dan zeg ik, daar. Daar heeft God zijn liefde geopenbaard. Daar riep de Heer Jezus uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar droeg hij onze zonde en schuld. En laten we daar ook als christenen toch nooit aan gaan wennen. Maar God is ook heilig. En daarom is deze genadertijd, lieve mensen, heel belangrijk voor de mens. De Heere wil nog redden. Ieder die hem kent of mag hem aanroepen als een borg en middelaar. Want welzalig of welgelukkig, zalig staat er eigenlijk, het laatste vers, allen die bij hem schuilen. Kent u hem? Want de koning komt spoedig. Doet me wel iets van het hart. Ik zei al een paar keer, God is liefde en God wil mensen redden. Daarvoor gaf hij zijn enig kind, daarvoor gaf hij het ware de hemel leeg. Hij heeft er alles aan gedaan, maar je moet er wel op ingaan. Het is geen soort automatisme, wat helaas toch nog veel gedacht wordt, ook onder christenen, ook in onze samenkomsten. Je wordt in een christelijk gezin geboren, nou dank God ervoor. Je krijgt een christelijke opvoeding, je gaat naar de zondagsschool, je wordt gedoopt, je trouwt in de kerk, je doet volop mee in het kerkelijk gebeuren. En als trots tijd het is, dan word je begraven straks uit de kerk. Prachtige dienst, het zit wel goed, zeggen we dan, want als die er niet komt, zeggen we dan vroeger of zeven voor, dan komt er niemand. Nou, dat dacht ik vroeger ook. In een goed gezin, christelijk gezin opgevoed, ik was de oudste van zes kinderen. Mijn vader zat in de christelijke politiek, dat was vroeger nog de Christelijke Historische Unie, als u dat nog kunt herinneren. Als ouderling, en wij waren op allerlei christelijke verenigingen. Ik heb al eens cynisch gezegd, als er een christelijke geitenfokvereniging was geweest, dan was ik daar ook lid van geweest, want dat hoort alweer maar zo vroeger. Het zat met Teun van Ommen wel goed, nou dat was niet waar. Het was een grote vergissing. En de Heer maakt me op een zeer pijnlijke manier duidelijk. Dat ik er zo niet kwam. Dat ik wel een persoonlijke keus moest maken. Ik moest er diep onderdoor. Heel diep. Maar het was Gods genade. Ik weet niet waarom Gods genade mij heeft betoond. Nou, ik weet ook niet, maar ik weet dat het waar is. En daar dank ik hem elke dag voor. Een leraar uit de Bijbelschool zei vroeger, je wordt persoonlijk geboren, je moet persoonlijk sterven, je moet persoonlijk voor de levende God komen te staan. Want dat staat ook in de Bijbel. En daar moet je in dit leven, wat God je geeft, een persoonlijke keus maken. Dat u gaat zien dat Hij zijn bloed en leven gaf voor jou persoonlijk. En dat je hem daarvoor gaat danken. Eigenlijk zou je daar elke dag mee moeten beginnen. Dank u, Heer Jezus, dat u ook voor mij uw bloed en uw leven gaf. Het thema was vanmorgen, de koning komt. Maar ik moet er nog wel bij zeggen. De koning komt voor Israël en niet voor de gemeente. Dat zijn dingen die vandaag door elkaar worden gehaald. Maar zelfs wij moeten het koninkrijk hier bouwen. En als wij dat koninkrijk dan gebouwd hebben, dan kan de koning komen. Nou, dat is niet wat de Bijbel leert. De koning komt voor Israël en de Heer Jezus, de bruidegom, komt voor de bruid, voor de gemeente. Dat zijn twee verschillende dingen. En als je het door elkaar haspelt, dan kom je niet uit. De koning komt voor Israël. Maar voordat de koning voor Israël komt, komt de bruidegom voor de bruid, de opname van de gemeente. Onnodig te zeggen, hoe kort de dingen voor de deur staan. En daarom tenslotte, is ons leven op orde? Is het goed tussen de Heer en ons, een Amerikaans lezer, is het well with your soul? Is alles opgegaan? Kunnen we vandaag de Heer ontmoeten? Want dat is heel concreet hoor. Hij kan vandaag komen. Trouwens, hij kan u vandaag ook oproepen. Ik wil u nu bang maken, maar dat is wel de realiteit. Mijn broer zat in een restaurant 10 jaar geleden met zijn vrouw te eten. Een paar jaar jonger dan ik. En hij pakt zijn koffie om naar de mond te brengen. Laat de koffie vallen, valt van zijn stoel af. Dood. Kerngezond. 69 jaar. Zo kan dat ook. En dat weet de Heer alleen. En daarom zegt Amos, bereid u om uw God te ontmoeten. Laten we ernst maken met ons leven, lieve mensen. Want het is laat, zeer laat, op Gods klok. De koning komt spoedig. De Heer zegen jullie allen.